Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 91, uit de bundel Weerklank, de versen 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht. Psalm 91, de versen 1 en 5. Gemeente, laten we vanmiddag belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen wij daarna uit Psalm 33, de versen 7 en 10, over de grote schepper aller dingen. Psalm 33, de versen 7 en 10 uit de oude berijming, als we belijdenis gedaan hebben van ons geloof. En laten we in ons hart meespreken. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal weerkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Heere, getrouwe God in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus. Deze zondagmiddag mogen we hier samenkomen in de kerk. Of op een andere wijze met ons verbonden zijn. En Heere, dan danken wij u voor de gelegenheid dat we mogen zingen. Dat we mogen lezen uit de Bijbel. Dat we mogen bidden. Dat we mogen weten dat u ons ziet en kent. In alle omstandigheden. Ook die omstandigheden die we nu maatschappelijk meemaken. De vele beperkingen door het coronavirus. Maar toch dat we op een bepaalde manier toch weer samen mogen komen als gemeente. Heb dank daarvoor. En nu kunnen wij in verwarring zijn door alles wat er gebeurt. We kunnen onzeker zijn en zoekend zijn en ons soms ook afvragen waar u bent. Maar geef dat we toch zullen geloven in uw macht. Dat u de schepper van alle dingen bent. Dat u boven alle gebeurtenissen staat. En dat u toewerkt naar het einde, naar uw grote doel, uw koninkrijk. En Heere, dan kunnen we onze gewone werkzaamheden hebben. Of vakantietijd achter de rug. En dan nu hier samen. Zo verschillend als we zijn. Verschillende leeftijd, achtergrond. Maar u ziet en kent ons. U ziet ook ons hart. En weet hoe wij staan tegenover uw dienst. In betrokkenheid. In liefde. Of veel meer op afstand. Met onzekerheid en heel veel vragen en twijfels. Heere, we bidden u, wil met uw Heilige Geest in ons midden zijn. En ons erbij betrekken bij uw woord. En dat we moed mogen vatten, dat we des te meer ons vertrouwen op u zullen stellen. En dat we mogen geloven in de Heer Jezus Christus. Hij die het beeld van de Vader is. En dat we mogen geloven in hem en ook mogen toenemen, mogen groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Heere, wilt u ons zo leiden op de weg die wij hebben te gaan. Ook als we het lang niet altijd zien en ook lang niet altijd begrijpen. Maar dat we u toch mogen volgen, mogen dienen met heel ons hart. Schenk ons een gezegende dienst zoals we hier zijn en thuis of elders ook mee luisteren. Heere, we bidden u voor uw gemeente waar men ook samenkomt. Ook op andere plaatsen, dichtbij en verder weg. Gedenk in het bijzonder waar het moeilijk is. Verdrukking, tegenwerking. Opdat ook daar ervaren mag worden dat uw werk doorgaat. Hoe dan ook. En dat u de machten overwonnen hebt. Heere, we bidden u. Wees zo met uw kerk wereldwijd. Gedenk evangelisatiewerk, zendingswerk, bijbelvertaalwerk. Het gewone werk dat in de gemeente gebeurt. Onze hoop en verwachting is van u. Ook dat het geloof steeds weer doorgegeven mag worden aan anderen. Dat u daarmee doorgaat, nu al eeuwenlang. En dat u beloofd hebt dat alle volken van deze aarde het evangelie zullen horen. En dan zal het einde zijn, uw koninkrijk. Geef dat we zo gericht mogen zijn op uw toekomst. Getrouwe God, wees ons nabij. Schenk ieder van ons wat we nodig hebben in deze dienst. En verheerlijk uw naam. En niet om ons, maar in de genadige vergeving van onze zonden. Alleen op grond van het volbrachte werk van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen. Gemeente, we lezen vanmiddag uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. En eerst lezen we dan een gedeelte uit hoofdstuk 1, de versen 9 tot 20. En daarna nog een paar versen uit Colossenzen 2, de versen 13 tot 15. Dus eerst Colossenzen 1 en vanaf vers 9. En daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, ja door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En dan lezen we verder in 2 vers 13. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt, en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover deze schriftlezingen. De preek hoop ik hierbij stil te staan, in bijzonder bij de versen 15, 16 en 17 uit het eerste hoofdstuk. Betekenis van Christus voor de schepping en de verlossing. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst zingen uit het Gebed des Heren, de versen 8 en 9. Dus Gebed des Heren, de versen 8 en 9. Gemeente, de tekst voor vanmiddag is Kolossenzen 1, de versen 15, 16 en 17. En Paulus schrijft daar, hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Het thema van deze preek is Christus in schepping en verlossing. Christus in schepping en verlossing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie is God? Hij lijkt vaak zo ver weg. En hoe ziet hij eruit? We kunnen ons eigenlijk geen voorstelling maken van hem. Het is alweer jaren terug dat een evangelist, Peter Schelen, winkelend publiek aansprak. Hij had een fototoestel bij zich en een statief. En hij vroeg aan mensen of hij een foto van hen mocht maken. Dat mocht in heel wat gevallen. Maar als hij dan alles aan het instellen was en die foto maakte, vroeg hij zo terloops: als u een foto van God zou mogen maken, hoe zou die er dan uitzien? De mensen aarzelden uiteraard. En de antwoorden kwamen meestal neer op verblindend wit, een helder licht, en veel verder kwam hij niet. Maar de evangelist gebruikte dat om naar de tekst te gaan. Als je het beeld van God wil zien, let dan op Jezus. Zeker. En dat beeld wil niet zeggen een foto, maar hier staat wel dat Jezus het beeld is van de onzichtbare God. Nou, wat dat betreft kunnen we denken aan een gebeurtenis toen Jezus nog op aarde was. Dat de discipel Filippus aan hem vroeg: Heere, laat ons de Vader zien. En het is ons genoeg. En Jezus antwoordde: ben ik zo lange tijd bij u? En kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus het beeld van de Vader of het zien is dan niet in de zin van een foto, maar we zien in Jezus wie God is. Zijn karakter, zijn manier van omgaan met mensen, zijn werkwijze. En als wij op zoek zijn naar God, wie hij is, laten we dan gaan naar Jezus, zijn Zoon. Want hij heeft hem ons bekendgemaakt. En wie is dan Jezus? Hij heeft hier op aarde geleefd, ongeveer 2000 jaar geleden. Maar hij wordt hier in de tekst genoemd de eerstgeborene van heel de schepping. En de eerstgeborene, dat duidt in het Oude Testament op een bevoorrechte positie. Op de erfgenaam, de opvolger, degene die een dubbel deel van de erfenis krijgt. En denk aan de voorbeelden bij de aartsvaders in Genesis. En ook het volk Israël wordt Gods eerstgeborene genoemd. Nu bedoelt Paulus niet te zeggen dat Jezus het eerste schepsel was. Want dat gaat hij in het vervolg ontkennen. Maar hij bedoelt Jezus, de Zoon van God, met de erepositie. En het is deze Jezus die die hoge voorrechten heeft. Hij heeft de rechten en de waardigheid van de eerstgeborene. En als het dan gaat over de schepping, betekent het dat Christus namens de Vader, namens God, hier op aarde geleefd heeft en nu ook invloed uitoefent op de schepping. Want dan vers 16 maakt ook duidelijk dat Christus er al eerder was dan de schepping. Dat hij er al was voorafgaand aan alles wat geschapen werd. En om die reden heb ik ook vanavond vanmiddag gekozen voor de geloofsbelijdenis van Nicea. Want die brengt het als volgt onder woorden. De enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles geworden is. Stel dat ik u een vraag stel, zo van, wie heeft deze aarde geschapen? Is dat de Vader, de Zoon? Of de Heilige Geest. Dan denk ik dat u al heel gauw zult zeggen, de Vader. Want dat staat toch ook in de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. Ja, dat antwoord is goed. Maar hier in onze tekst gaat het over Jezus. En dat hij ook betrokken was bij de schepping. Dus dat niet alleen het werk van de verlossing bij Jezus hoorde, maar ook de schepping. Want vers 16 zegt, door hem, namelijk door die eerstgeborene, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Dus Jezus ging vooraf, hij was er al, voordat er ook maar iets geschapen werd. En hij heeft ook mee geschapen met zijn Vader. Die staan we niet zo vaak bij stil. En toch zijn er wel meer Bijbelgedeelten in het Nieuwe Testament die daarop wijzen. En denk aan het begin van het Johannesevangelie. In het begin was het woord, namelijk Jezus. Het woord was bij God. Het woord was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dat woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus in het begin was Jezus er en door hem is alles gemaakt. Zo begint het Johannesevangelie. Het begin van de brief aan de Hebreeën zegt iets soortgelijks. Want daar staat dat God in de laatste dagen gesproken heeft door de Zoon. En dan volgt die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles en door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dus ook daar, door Jezus, is deze wereld gemaakt. En tenslotte noem ik u nog Efeze 3. Daar spreekt Paulus over de openbaring van het geheimenis in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dus vier Bijbelgedeelten die aangeven dat de schepping er is door Jezus. En waarom is dat belangrijk? Wel, we hebben nu vanmiddag gekozen voor de brief aan de Colossenzen. En de mensen in Colosse, een stad in Klein-Azië, waren vroeger heiden. Ze leefden in een geestelijke duisternis, maar ze hoorden het evangelie en ze zijn christen geworden. Dat bracht een geweldige verandering in hun leven. En we hebben gelezen dat ze daardoor overgezet werden in het koninkrijk van de Zoon. En dat ze niet langer bij het rijk van de duisternis horen. En daardoor kregen ze ook vergeving van zonden. Dus een enorme verandering. Voortaan hoorden ze bij Jezus. Jawel, maar altijd, als een kerk ergens leeft en we worden beïnvloed door de samenleving. En ook deze mensen werden beïnvloed door de gedachtenwereld uit hun omgeving. En er waren veel mooi klinkende redeneringen, meeslepende filosofieën en overleveringen van mensen, lezen we in het volgende hoofdstuk. En die opvattingen kwamen er ook op neer dat Jezus natuurlijk wel heel belangrijk was. Maar hij zal wel één van de vele machten geweest zijn. Er zijn machten en engelen en geesten en er is van alles en nog wat tussen hemel en aarde. Dat zien we allemaal niet en dat begrijpen we allemaal niet. Maar de mensen in Kolosse besteden daar veel aandacht aan. En nu deze gemeenteleden christen zijn geworden, geloven ze van harte dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij de zaligmaker is en daardoor zijn ze wel gered. Maar tegelijkertijd hebben ze eigenlijk een te lage opvatting van Jezus. Hij is voor hun één van de vele machten die er zijn in de hemelse gewesten. Er is een heel stelsel van engelen, machten en heersers tussen God en mens. En Jezus hoort daar dan ook bij. Mensen waren vaak bang, moesten zich wapenen tegen een heleboel verkeerde machten. En nu wil de apostel duidelijk maken, Jezus is veel groter en machtiger dan jullie ooit hebben gedacht. Jullie gaan uit van engelen en machten en krachten, maar Jezus is veel groter. Want al die machten en krachten die zijn een keer geschapen, maar Jezus gaat daar allemaal aan vooraf. En wat is er dan door Jezus geschapen? Dat staat in vers 16b. Alle dingen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dus alle dingen die op aarde zijn. Misschien hebt u ook in de vakantietijd nog genoten van de omgeving waar u was. En dat kan ook thuis zijn, in een tuin, de bloemen, de planten, de vogels, de dieren. Dat je soms verwonderd kunt zijn over Gods schepping, hoe geweldig prachtig die in elkaar zit. Maar dat is alleen nog maar het zichtbare deel voor ons. Maar Paulus benadrukt, er is ook een onzichtbare wereld en die is ook door Christus geschapen. En die onzichtbare wereld wordt hier aangeduid met de woorden tronen, heerschappijen, overheden en machten. Nou, dat zijn woorden die wij ook letterlijk, concreet kunnen invullen. Zodat we ze ook kunnen zien met onze ogen. Maar hier is de onzichtbare wereld bedoeld. Een heel stelsel van allerlei rangen en standen in de hemelse gewesten. Dat blijkt bijvoorbeeld ook wel uit Efeze 6. Daar staat dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus daar in Efeze 6 merk je dat die onzichtbare wereld bedoeld is en die is ook hier in onze tekst aan de orde. En dan krijgen wij geen systematisch overzicht van dit is precies dat en dat. Maar veel meer dat overweldigende. Van mensen in Kolosse. Jullie denken dat er zo heel veel gaande is. En dat is er ook allemaal wel. Maar besef dat Jezus niet één van die machten is. Maar veel meer is. Dat hij erboven staat. Want geen enkele macht bestaat zonder zijn scheppingsdaad. Het woord hemelse gewesten doet u misschien denken aan de hemel. We zouden het ook kunnen weergeven met bovenaardse regionen. Eerder dit jaar, net voordat de coronacrisis uitbrak, was ik op een bijbelkring. En een van de deelnemsters vroeg, waarom horen wij zo weinig over engelen in de kerk? En iemand zei, nou ja, we hebben het nog met kerst erover gehoord. He, met die lofzangen en zo, dan hoor je toch wel van engelen. Ja, zei ze dat wel, maar de betekenis van engelen nu. En het is waar dat wij daar niet zo heel vaak bij stilstaan. We kunnen ons er ook moeilijk een voorstelling van maken. Psalm 91, die we gezongen hebben, gaat daarover. Over de bescherming. Door engelen. God gebruikt daar zijn engelen voor, ook al beseffen zij dat zelf lang niet altijd. Af en toe dan ligt de Bijbel een tipje van de sluier op, dat we iets weten van die onzichtbare geestelijke wereld. Ook dat God engelen aangesteld heeft over de volken. Een deel van die engelen is trouw gebleven, een ander deel is ontrouw en afvallig geworden. En we komen hier op het terrein van de geestelijke machten. En dan zijn wij nuchtere Nederlanders, die vooral letten op wat we kunnen zien, wat we waarnemen. Maar hier blijkt dat er meer aan de hand is. En gemeente, dan is het toch ook goed om daarover na te denken. Want alle nieuwsberichten die wij via de seculiere media krijgen, zijn alleen maar de verschijnselen. Wat we waar kunnen nemen, wat erachter zit, weten we niet. Maar wat voor machten zaten achter het communisme om het christendom te vernietigen? Wat voor machten zaten en zitten er achter het antisemitisme om het Joodse volk te vernietigen? Is dat alleen maar op een natuurlijke manier te verklaren? Of is dat een diepe vijandschap die uiteindelijk een geestelijke oorzaak heeft? Ik citeer nogmaals Efeze 6. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ja, en die machten zie je niet. Of zie je ze wel aan het werk? Zie je wel een bepaalde uitwerking? Zien we er iets van in Nederland? Ik heb in het buitenland was de vraag gekregen. Van jullie waren toch een christelijk land. En hoe komt het dat jullie in enkele tientallen jaren zo veranderd zijn? Ja, en dan kun je proberen daar allerlei natuurlijke verklaringen voor te vinden. Of zijn er geestelijke machten die het op ons voorzien hebben en waar we te weinig rekening mee houden en dat we te weinig de geestelijke wapenrusting aandoen? Of wat er nu in de samenleving gaande is, ja, we weten het allemaal niet. Nee, en we proberen zo goed mogelijk over te gaan tot de orde van de dag. Maar beseffen we dat hoe dichter het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus komt, dat des te meer de vijandschap toe zal nemen, het verzet en ook tegen allen die bij hem horen. Geestelijke machten, ze zijn door God geschapen, ook door Jezus Christus. Maar een deel van die engelen onder leiding van Satan is in opstand gekomen, is afvallig geworden. En die hebben zich tegen God gekeerd. En wij kunnen geweldig onder de indruk zijn van vijandelijke machten. Maar hier, het zijn maar geschapen machten. Hier in Colossense 1, vers 16. Alle dingen zijn door hem geschapen. Maar ook voor hem. Dus de Vader heeft door Jezus geschapen. Die engelen en die machten en die schepping, die was er voor hem, dus tot eer van God, tot de eer en de glorie van zijn naam en ook tot de glorie van de naam van de Zoon. En de schepping vindt haar bestemming in Christus. En gemeente, juist daarom is het ook zo erg dat er een zondeval gekomen is. De zondeval is natuurlijk heel erg voor onze mensen. En voor de vervreemding die ontstaan is tussen God en ons. Onze verlorenheid, dat is natuurlijk heel erg. Maar we moeten ons indenken, hè, deze aarde was prachtig. Tot eer van God, om zijn grote naam te verheerlijken. En door de zonde zijn er heel veel krassen en barsten gekomen. Door de zonde is het wezen van deze aarde vernietigd. Niet meer tot eer van God. En de Satan werd de overste van deze wereld. En de schepping beantwoordt niet langer aan haar doel. En waarom kwam Jezus dan naar deze aarde? Waarom werd hij mens en heeft hij geleden? Dat is om mensen te redden, om de schuld op zich te nemen en vrijspraak te verlenen aan zijn kinderen. Zoals bij die Colossenzen, getrokken vanuit de duisternis tot zijn licht. Dus dat was het werk van Jezus, verlossing voor mensenkinderen. Maar er is meer. Jezus is ook gekomen om het werk van de Satan teniet te doen. Om zijn schepping weer terug te brengen tot de oorspronkelijke bestemming. Om dat te verduidelijken, heb ik gekozen voor de tweede schriftlezing uit Colossenzen 2. Daar is sprake eerst van vergeving. En dat God het handschrift dat tegen ons getuigde, waarin staat wat we allemaal verkeerd gedaan hebben, genageld heeft aan het kruis. Dat is het eerste. Maar hij heeft ook de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dus Jezus heeft door zijn leven, door de kruisiging, ook over die machten getriomfeerd. Dus het eerste is gekomen voor redding en zaligheid van mensen. En dat is het evangelie. Het evangelie dat aan ons verkondigd wordt. Toen aan die Colossenzen, getrokken uit de duisternis tot het licht. En door Jezus is een nieuw begin mogelijk. Als wij letten op onze zonden en overtredingen. Over de dingen die we vanuit het verleden meedragen. Hoe kan het dan ooit weer goed worden? Tussen die hoge, heilige God en mij. Maar Jezus is gekomen om dat mogelijk te maken. En als hij onze schuld op zich neemt, dan worden we vrijgesproken. Dan zijn we rechtvaardig voor God. Zoals zondag 23 van de catechismus daarover spreekt. En dan ziet God ons aan in de Heer Jezus als hadden we nooit enige zonde gekend of gedaan. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar zo ziet hij ons dan door zijn Zoon. En gemeente, dan mogen we ook elkaar de vraag stellen of wij daaruit leven. Of leven vanuit die verwondering, vanuit die dankbaarheid. Vanuit dat ongelooflijke wat Christus voor ons gedaan heeft. En met alle vragen en onzekerheid die er dan kunnen zijn, laten we gaan tot Hem. Want Hij wil door zijn geest dat geloof en die zekerheid geven. Maar als hij in ons eigen leven werkt, dan heeft dat ook tot doel om die schepping van hem weer te herstellen. Want we leven toch niet voor onszelf en om allemaal eigen keuzes te maken. Moet ik zelf weten, is toch mijn ding en waar bemoei je je mee? Als Christus in ons leven werkt, dan krijgen we ook een gerichtheid op hem. Want heel de schepping is door hem, maar ook voor hem. Dus heel de schepping is bedoeld tot zijn eer. En dat is eigenlijk ook ons levensdoel. Dat we zullen leven tot eer van zijn naam. En dat we dan met allerlei keuzes die we te maken hebben in het dagelijkse leven. En toch steeds weer zullen vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En neem mijn leven en laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Want de schepping is er ook voor Christus. Maar ik zei al, vanuit het tweede hoofdstuk, dat Christus dus niet alleen vergeving heeft geschonken aan zondaren, maar ook die overheden en die machten heeft ontwapend en daardoor over hen getriomfeerd. En wat hier staat doet denken aan de Romeinse legers. Als een Romeins leger een overwinning had behaald, met de legeroverste, de generaal voorop, dan hadden ze een zegetocht in Rome. En werden ze bejubeld en toegejuicht. Op uitbundige wijze werd de overwinning gevierd. En dan staat dus eigenlijk hier dat Jezus over al die vijandige machten en krachten getriomfeerd heeft. Maar dat is voor ons heel moeilijk voor te stellen. Want we lezen in de evangeliën hoe de discipelen vluchten. Hoe de Romeinen Jezus gevangen nemen. Hoe hij gegeeseld wordt. Hoe hij gekruisigd wordt. En dan trekken wij al gauw de conclusie. Dus het Sanhedrin heeft getriomfeerd. Pilatus heeft de overwinning behaald. Herodes heeft gewonnen. in feite de machten van het kwaad hebben gewonnen. En Jezus was het slachtoffer. Ja, maar Paulus draait het hier wel om. Het lijkt wel alsof Jezus verslagen werd door allerlei machten. Maar het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. Het werk van Jezus is tot voltooiing gekomen. En dan moeten we bedenken dat de duivelse machten sidderend weggevlucht zijn. Zoals Jezus zelf al een keer zei dat hij de Satan als een bliksem uit de hemel zag vallen. Jezus is opgestaan uit het graf. En dat betekent, volgens Colossenzen 2, dat God al die verkeerde vijandige machten overwonnen heeft. Hij heeft hen ontwapend en te schande gemaakt. Maar misschien zegt u dat is natuurlijk wel mooi wat hier staat, maar eens kijken wat ik om me heen zie in de dagelijkse werkelijkheid. Eens kijken hoeveel vijandige machten er nog actief zijn. Hoeveel leed, hoeveel verdriet, hoeveel hongersnood, hoeveel geweld en aanslagen er zijn in deze wereld. En dat de christenen het in heel wat gevallen erg moeilijk hebben. Is Jezus dan de overwinnaar? Nou, dan moeten we wel onderscheid maken tussen wat er gebeurde toen Jezus hier op aarde was. Met de kruisiging en de opstanding. Dat hij ten hemel is gevaren. En de uiteindelijke toekomst. Dus de Heer Jezus heeft getriomfeerd over de machten. Maar die machten zijn nog steeds heel actief in deze wereld. Pas als de Heer Jezus terugkomt, dan is de uiteindelijke afrekening. En dan wordt afgerekend met alle kwade machten. We kunnen het vergelijken met wat de geallieerden deden in de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden zijn in 1944 geland aan de kust van Frankrijk. En dat was die dag, de dag van de decision, van de beslissing. En iedereen wist, vriend en vijand, van nu de geallieerden hier voet aan wal hebben gezet, dan is het nog een kwestie van tijd of het Duitse leger zal de onderspit delven. Maar wat is er nog gevochten? Wat is nog een verschrikkelijk moeilijke winter geweest? Voordat het uiteindelijk in 1945 zover was dat Nazi-Duitsland overwonnen was. De beslissing is gevallen op Golgotha en met de opstanding van de Heer Jezus. Maar de machten kunnen nog een heleboel activiteiten uitoefenen. En dan kunnen we zeggen, ja, maar waarom dan? En hoe moet het? Wel, dat is de wijsheid van God. Dat het geloof niet iets is vanzelfsprekends. Of dat het dan gelijk allemaal goed gaat in ons leven en dat we succes hebben. Maar dat we juist in de verdrukking en in de nood en in de aanvechting zullen vasthouden en zullen geloven. Zoals Hebreeën 2 zegt. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dus het principe is wel, ze zijn onderworpen, maar we zien het alleen nog niet. Het is onze ervaring nog niet. Maar des te meer mogen we uitzien naar de toekomst, wanneer dat zal gebeuren. Een gemeente dan, de wereld waarin wij leven, met al die nieuwsberichten, met veel zaken die ons heel erg verward kunnen maken. Ook die laatste maanden, van hoe het dan gaat in de samenleving. Alle onzekerheid van hoe lang duurt het nog. En wat kan er op school, met mijn werk en bedrijf en gezondheid. Het zijn zaken die mij daar ook zelf meer dan eens aangrijpen. En die machten lijken allemaal zo groot. En die machten lijken het allemaal voor het zeggen te hebben. En moet je dan maar afwachten wat er komt? Een christen mag zich toch hieraan vastklampen dat Christus niet alleen gekomen is voor de vergeving van zonden, maar dat de schepping weer bij hem terugkomt. En dat hij erboven staat, al hij zoveel macht heeft. Want dan wil ik hier ook nog vers 17 noemen van de tekst. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Alles bestaat nu door hem. Dus wij kunnen denken, het zijn de natuurwetten, of ja, door de schepping is alles een keer in gang gezet, en zo werkt het nu eenmaal. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat God draagt, en de dragende kracht is onder deze wereld. Dat er weer een voorjaar is, dat weer bloemen tevoorschijn komen, dat er seizoenen zijn. En hier, Jezus is daarbij betrokken, dus Jezus draagt deze wereld. Als we gezondheid hebben, als we functioneren, als we ja, ons leven. We zijn broos en vergankelijk en er hoeft maar iets te gebeuren. En we zijn ziek of we leven niet meer. Maar dat we leven en dat deze wereld er is, dat is de dragende kracht van onze Heer Jezus Christus. Want alle dingen bestaan door hem. En gemeente, en zo hoop ik dat deze tekst ons uitzicht mag geven in een tijd van veel verwarring en heel veel vragen. Wij kunnen zo gauw de moed verliezen als we de gebeurtenissen op ons laten inwerken. De wereld kraakt in al haar voegen en bloedt uit duizend wonden. Ze is ook in de greep van allerlei machten die er de baas over spelen en er een chaos van maken en tegen God en zijn gezalfde opstaan. Wat is er veel aan de hand bij dictators? Bij religieuze verleiding, bij ideologieën, er is heel veel aan de hand. Maar onze Heer Jezus Christus is zoveel meer. En dan mogen we ons aan hem toevertrouwen. Maar tot slot, ik weet ook dat die machten niet alleen in de wereld werkzaam zijn. Ze kunnen ook in ons eigen leven voor heel veel aanvallen zorgen, voor veel bestrijding. En misschien ook dat we in het geestelijke leven het gevoel hebben dat we meer dan eens onderliggen. Dat we geen staande kunnen houden tegen de zonde, tegen de verleiding. En dat we toegeven. En ook dan is het van belang om niet slechts te zeggen, nou ja, we zijn toch zondaars tot onze laatste snik. En gelukkig dat Jezus vergeven heeft. Maar dat we ook zullen beseffen dat hij macht heeft. En dat hij zo machtig is dat hij alles draagt door zijn kracht en dat door hem alles geworden is. Ik denk terug aan een man die ik sprak. De man was in een jaar of 40. En hij vertelde dat hij vroeger verslaafd was geweest aan de drugs, ook aan de cocaïne. En het ging niet best met hem. Hij liep helemaal vast en hij kwam in een afkikcentrum. En daar werd hij geholpen en toen was zijn leven weer een beetje op de rit, toen ging het weer wat. En hij probeerde zelf staande te blijven, maar het lukte niet. Na verloop van tijd viel hij weer terug en raakte hij opnieuw verslaafd. En dat gebeurde een paar keer. En toen dreigde hij de moed op te geven. Maar er was iemand in zijn omgeving die vertelde van Jezus Christus. En dan niet alleen dus de zaligmaker, de redder, maar ook degene die de macht heeft. Die de overwinning heeft behaald. En deze man werd geraakt door dit evangelie. Kwam tot geloof. En de volgende keer dat hij opgenomen werd en al die oefeningen weer moest doen om zichzelf in bedwang te houden. Om die verslaving af te wijzen. Daarin heeft hij zo de nabijheid van Christus ervaren. En die heeft hem staande doen blijven. En wat jaren later is deze man in de hulpverlening gegaan om anderen in soortgelijke situaties weer te helpen. En denk, wat is belangrijk? Jezus, niet alleen voor vergeving, maar ook om nabij te zijn. Hoe moet het in ons eigen leven? Hoe moet het met de toekomst van de gemeente, met de toekomst van de kerk? Wij hebben heel veel vragen. En er zijn veel bedreigende machten en krachten. En God neemt ze niet in één keer weg. Maar dat is opdat we des te meer ons vertrouwen zullen stellen op deze God. En Jezus is dan het beeld van de Vader. Hij heeft ons geopenbaard hoe de Vader is en hoe hij met ons om wil gaan. Hij draagt alles. En deze schepping, ook ons leven, is er niet voor onszelf, maar voor hem. Voor hem, die ons heeft lief gehad tot het einde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 135, het derde en het achtste vers. God is groot. Ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. Onze God voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. God is alle hulde waard. Vers 3 en vers 8. Laten we eindigen met dankgebed. Heere getrouwe God en Vader, aan het eind van deze dienst mogen we opnieuw bij u komen in het gebed om u te loven en te prijzen. U bent zo groot, zo machtig, veel groter en heerlijker dan we ons ooit kunnen voorstellen. Maar u hebt zich bekend gemaakt aan mensen, door profeten en anderen, maar in het bijzonder in uw Zoon, Jezus Christus. Hij vertoonde uw beeld. Hij liet en laat zien wie u bent en hoe u met mensen om wilt gaan. Met mensen die vastgelopen zijn, mensen in verlorenheid, mensen met vragen, twijfels, met een schuld die ze meedragen, met verslavingen waar ze niet van afkomen. Heb dank, Heere, voor de gave van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heb dank dat hij de weg wilde gaan van lijden en sterven, om verzoening teweeg te brengen. Daar mogen we steeds weer over nadenken. En ook voor de gemeente in de week van voorbereiding voor het Heilige Avondmaal. Zoveel liefde, zoveel goedheid. Omdat wij voor eeuwig vrijgesproken zouden worden. Heer, doe ons leven vanuit die verwondering, die blijdschap. Maar u weet ook waar we in het dagelijkse leven mee te maken hebben. Zoveel machten en krachten die het op ons voorzien hebben. En dat we ons klein kunnen voelen en nietig. Of moedeloos, omdat die krachten allemaal te groot zijn voor ons. En we worden meegesleurd door allerlei gebeurtenissen. Maar Heere, dan mogen we toch weten dat de machten en krachten van deze wereld niet het laatste woord hebben. Dat de Heere Jezus ze overwonnen heeft. En hoe ze zich ook nog bewegen en het ons ook heel erg moeilijk kunnen maken, dat ze toch mogen weten dat onze Heere en Heiland de overwinning heeft behaald. En dat deze schepping in alle gebrokenheid en waar zoveel misgaat, ja, dat deze schepping toch bedoeld is voor u. En ook eenmaal uw glorie en heerlijkheid zal openbaren. Als er een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde komt waarop gerechtigheid woont. U geeft niet prijs en wat u eenmaal gemaakt hebt. En hoeveel machten van het kwaad er ook zijn. U gaat door met uw werk. Dat dat onze troost mag zijn. Gedenk zo in ons eigen leven. Wees zo met de gemeente. Ook in het zoeken hoe gemeente te zijn in deze bijzondere tijd. Wat er wel kan, wat er niet kan. Sommige dingen anders dan we gewend zijn. Maar dan toch gericht om de naam van de Heer Jezus Christus groot te maken. Om te leven vanuit het geloof. Om te vertellen wie Hij is. En zegen zo ook de kinderen, de jongeren, die ook in een tijd leven waarin zoveel aanvechtingen er kunnen zijn, zoveel andere opvattingen. Gedenkt u, de predikant, de kerkraad van deze gemeente, pastoraal werker, en dat ook de gemeente er mag zijn tot de glorie en heerlijkheid van uw grote naam. Wil dan krachtig werken met uw geest. Heer, we bidden u, willen in de komende week nabij zijn. Wat we ook te doen hebben, misschien vakantie of de scholen weer beginnen, kantoor, bedrijf of thuis, willen in al die omstandigheden nabij zijn. Gedenk hen die te maken hebben met ziekte, met zorgen. Ook die verdriet hebben, rouw ervaren. Heer, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u, de levende God? Die alles draagt, ook door de Heer Jezus. Dag in, dag uit. En dat we zo mogen ervaren gedragen te worden door uw genade. Ontfermt u zich over de overheid, geef wijsheid om goede beslissingen te nemen. Gedenk alle die in de zorg werkzaam zijn. Ook daar waar zoveel gaande is. Gedenk deze wereld in nood. Wees met uw volk Israël. Ook in het Midden-Oosten lijken de machten het allemaal zo voor het zeggen te hebben. Maar door alles heen, uw koninkrijk zal komen. En daarom richten we het hoofd omhoog en zien we uit naar uw grote toekomst. U zij de lof en de glorie, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. 89, vers 8. Gemeente hier en ook thuis die met ons verbonden zijn, ontvangt de zegen van de Heere en gaat daarmee heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.